En dan gaan we naar de energietransitie onder andere. Want voor die energietransitie heb je heel wat grondstoffen nodig. En natuurlijk in zijn algemeenheid. Voor alles in industrie en productie natuurlijk. Nu, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld lithium. En lithium is op dit moment nog wel in voorraad. Maar experts gaan we er van wel vanuit dat we binnenkort wel een tekort gaan hebben vanaf 2025. Want op een jaar tijd is de vraag naar lithium al met meer dan 300% gestegen. En dat is natuurlijk ook nodig voor batterijen en dat soort zaken. Dus vanaf 2025 zullen er wel tekorten verwacht worden en zo zijn er nog heel wat andere voorbeelden van grondstoffen. Dus als je veel meer nodig hebt, dan ga je het ook op bijzondere plekken gaan zoeken. En een voorbeeld daarvan is diep in de zee. Aan de lijn hebben we Chris van Nijlen. Hij is Managing Director van Global Sea Mineral Resources en dat is dan weer deel van de bagger DME. En Chris, waarom gaan we precies eigenlijk op de zee zoeken? Wat is daar? Want ik kan me voorstellen, als je diep in de zee gaat proberen het mijnen, dat lijkt me een enorme opgave. Hebben we dan niets meer op land te vinden?
Ja, wij met... Goedemorgen trouwens. Wij hier bij Global Sea Mineral Resources zijn geïnteresseerd in de mangaanknollen die op de zeebodem liggen, op 4500 meter waterdiepte. En deze mangaanknollen die bevatten hoge concentraties nikkel, koper, kobalt en mangaan. Je had het daarnet over lithium. Dat hebben we helaas niet in de knollen, maar wel nikkel, koper, kobalt en mangaan. En in die knollen, in die situatie in de Stille Oceaan, bevinden zich meer van die metalen, meer nikkel, kobalt en mangaan, dan op de rest van de planeet. Dus daarom zijn wij zo geïnteresseerd in die ene plek.
En hoe werkt het technisch om zoiets van die enorme diepte naar boven te halen?
Ja, we gebruiken daarvoor een soort zuigrobot. Hè. Dat is een machine, een autonome machine die op de zeebodem wordt gezet en die gaat die knollen zeer precies opzuigen. Enkel de knollen, het sediment blijft op de zeebodem. En die knollen worden dan via een zuigbuis naar het moederschip gebracht aan de oppervlakte. En daar worden die knollen dan opnieuw getransshipped in bulkcarriers die dan naar de havens brengen waar die knollen worden verwerkt.
En nu moeten we ook eerlijk zijn, op deze technieken, diepzeemijnen, daar is ook heel wat protest tegen. Er wordt gezegd dat er enorme gevolgen zouden kunnen zijn voor de biodiversiteit en daarmee ook de visserij bijvoorbeeld. Maar wat is jullie reactie daarop?
Ja, die knollen die bevinden zich in internationale wateren. Hè, en die worden daarom beheerd door de Internationale Zeebodemautoriteit. En dat is een onderdeel van de Verenigde Naties. 167 landen hebben zich ondertussen het verdrag van de zee getekend. Maar vandaag kan enkel exploratie gebeuren. En het protest komt natuurlijk naar de exploitatie. We zijn nu komen heel dicht bij het kader te stemmen, waardoor dat exploitatie zal toegelaten worden. Nu echter, wij hebben ons contract getekend voor exploratie in 2013 en wij doen al 10 jaar onderzoek. En wij gaan ervan uit dat wetgeving de beste manier is om de oceaan te beschermen. Dus nu, hoe dichter we komen bij de stemming van dat wetgevend kader, natuurlijk hoe meer stemmen zich gaan laten horen tegen diepzeemijnbouw.
Mm-hmm. Maar de technieken die jullie gebruiken, wat is daarvan de impact in ieder geval op het milieu wat daar diep in de zee zit?
Ja, we hebben dus gedurende die 10 jaar al veel onderzoek gedaan en we hebben recentelijk 2 wetenschappelijke publicaties gesupporteerd, zal ik zeggen. En ene daarvan die zegt bijvoorbeeld dat we die metalen kunnen produceren met 40% minder CO2. En dat is toch een belangrijke parameter als we de klimaatverandering willen aanpakken. Een andere publicatie die gaat over de turbiditeit. We hebben tijdens onze test in 2021 de turbiditeit gemeten die onze zuigrobot produceert. En daaruit blijkt dat die impact eigenlijk van heel lokale aard is. En ik hoorde u net zeggen, u verwees naar de visserij. Het is dankzij eigenlijk die studies dat we kunnen aantonen dat dus er geen impact zal zijn op de visserij, omdat onze impact van zeer lokale aard is.
Oké, en die zeemijnbouw die er dan nu meer kan gaan komen, wat is daarvan het potentieel wereldwijd? Want zoals ik zei in het begin, er zijn heel veel grondstoffen nodig de komende jaren voor productie, maar ook voor een energietransitie waarvoor meer batterijen nodig zijn, et cetera, et cetera. Hoe groot is het potentieel van dit om dat soort vraag op te vangen?
Ja, het voordeel van, zoals ik daarnet zei, hè, er liggen meer nikkel en kobalt in die ene zone dan op de rest van de planeet. Dus het potentieel is best wel groot. Het is ook een activiteit die men gemakkelijker kan opschalen, omdat we dus met die schepen boven een bepaald deposit het deposit kunnen ontginnen en dan het schip kunnen wegvaren naar de volgende deposit. En op land is dat niet mogelijk, hè. Als we in Indonesië bijvoorbeeld onze nikkel gaan ontginnen, dan moeten we daar, wat de dag van vandaag gebeurt, dan moeten we daar eerst het tropisch regenwoud voor wegvagen, dan moeten we daar de overburden weghalen en dan daaronder bevindt zich het nikkeldeposit. Nu, eenmaal dat die deposits op land ontgonnen zijn, dan kan je die landmijnbouw niet zomaar verplaatsen. Dan moet je opnieuw een put graven als je het volgende deposit gaat onderzoeken. Dus ja, wij hebben echt wel, de diepzee heeft wel een groot potentieel.
Chris van den Nijen, Managing Director van Global Sea Mineral Resources. Dankjewel.